Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, psalm 119, vers 1 tot en met 16. Psalm 119, vers 1 tot en met 16. De te zingen psalmen, psalm 12, vers 1 en 7. Psalm 119, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 83, psalm 86, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte, psalm 119, vers 1 tot en met 16. De te zingen psalmen, psalm 12, vers 1 en 7. Psalm 119, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 83. Psalm 86, vers 6. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus, zondag 32. Zondag 32 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 12. En daarvan het eerste en het zevende vers. Psalm 12 vers 1. Behoud, o Heere, wil ons te hulp komen. Daar het volk ontbreekt, dat liefde en vrede betracht. De trouw bezwijkt en het klein getal der vromen nog kleiner wordt in het menselijk geslacht. En het zevende, gij zult uw volk in bange tegenspoeden, hoe het ga, o Heere, bewaren door uw kracht. Uw arm zal hen in eeuwigheid behoeden voor dit verdraaid en wrevelig geslacht. Psalm 12, 1 en 7.
Thank you.
Schriftlezing gemeente, voor dit middaguur vindt u het Oude Testament in het boek der Psalmen. En daarvan de 119e psalm, de versen 1 tot en met 16. Psalm 119, de versen 1 tot en met 16, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heren gaan. Welgelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken. O, geen onrecht werken, maar wandelen in zijn wegen. Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Och, dat mijn wegen gericht werden op uw inzettingen te bewaren. Dan zou ik niet beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. Ik zal u loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten uwer gerechtigheid geleerd zal hebben. Ik zal uw inzettingen bewaren, verlaat mij niet al te zeer. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord? Ik zoek u met mijn hele hart, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend, leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechte nieuwsmonds. Ik ben vrolijker in den weg uw getuigenissen dan over allen rijkdom. Ik zal uw bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten.
Verrootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren en een gemeenschappelijk gebed. Ook van deze weer begonnen dienst moet worden gezegd, nu al worden uitgesproken, wat heeft u, Heere, wat heeft u veel al tot ons laten klinken aan woorden, aan waarheden, aan werkelijkheden. Veel laten klinken. Maar dat het ook weer klank mag vinden. Er zijn zoveel klanken en die verklinken. Die worden meegenomen. oren misschien een ogenblik getroffen met hart onberoerd gelaten. Maar dat neemt niet weg, Heere, dat als het gaat over uw woord, wij tot in alle eeuwigheid niet zullen kunnen zeggen het niet gehoord te hebben, omdat we op dat ogenblik net met iets anders bezig waren. Want dat zal altijd wel waar zijn, dat we met iets anders bezig zijn dan waar we bezig mee moeten zijn. Maar u heeft gesproken, dat is het enige wat telt. Wat wij daar tegenover denken te kunnen zetten, dat telt niet mee. U spreekt in de natuur, u spreekt in de schriftuur. En u spreekt al zo lang en zo vaak en zo indringend. En ook vanmiddag heeft u al gesproken, Heren. Dat we hier zo samen zitten, dat is al een taal, dat is al een sprake die van u uitgaat. U heeft geen lust in onze dood. Ach, dat hebben we al zo vaak gehoord. Elke dag zijn we er nog. En we denken misschien heimelijk, ach, dan valt het allemaal nog wel mee. En toch, Heren, ook daarvan geldt, we kunnen alles bedenken en verzinnen om ook deze weldaad te ontkrachten. Maar ook die weldaad zal eenmaal tegen ons getuigen op de dag der dagen. Want we zijn er nog. We zitten hier nog samen. Anderen zijn weggenomen. Ook tussen de morgendienst en de middagdienst zijn al talloze voor uw heilig aangezicht opgeroepen. Over de ronde aarde voor u moeten verschijnen. Om verantwoording af te leggen van het korte van het lange leven. Maar in ieder geval het leven dat geschapen is en geschonken is om er u te zoeken, u te vinden, om u te mogen bedoelen. U heeft al veel gesproken, Heer, ook door de psalmen heen. Het is uitgeklaagd al eeuwen terug, wat alleen voor ons steeds meer waar wordt, dat het volk gaat ontbreken dat van liefde en vrede afweet. Dat we misschien wel over kunnen spreken, maar liefde en vrede te beoefenen. Heer, en dan hoeven we ook niet rond te kijken. En ieder zie op zichzelf toe wat daar aan liefde en vrede huist. En als we een blik mogen werpen naar binnen, dan huiveren we. Want daar huist van binnen alles en nog wat behalve vrede en liefde. Of er moet. Of er moet een ontzaglijk wonder zijn gebeurd. Vrede. Rust, niet in onze godsdienstige gewoonte, niet in onze maatschappelijke verworvenheden, maar rust in het bloed van Christus. Dan is er ook liefde gekomen. Liefde, Heere, die ook een weg zal vinden. Maar één ding is zeker, die goddelijke liefde zoekt altijd het goddelijke. En dat is dat wezen Gods. Maar ook bij uitbreiding, als u daar uw volk nader in onderwijst, alles wat van u is op onderscheiden wijze weliswaar, maar toch wordt voorwerp van die ingestorte liefde. Het volk wordt minder, maar ach, wat helpt het daarover te klagen? Ja, het moet wel een ontzaglijke waarschuwing voor ons inhouden. Maar het zal er toch over gaan of we zelf persoonlijk bij het volk mogen horen dat van liefde en vrede wel af weet. Met een bevindelijke wetenschap. Door u gewerkt, door uw geest in ons hart, inmiddels het evangelie uitgewerkt. Heer, wel veel gehoord in de psalmen, in het rijk der natuur, maar ook in de schriftlezing. En hebben we het samen gehoord, dat het volk, dat is uw volk, niet alleen vrede kent en liefde, maar ook vrolijk is. Ach, en we horen in ons eigen hart al de bedenkingen opkomen. Nou, daar zien we niet zoveel van. We horen meestal nog wat donkere klanken. Het is meestal kommer en kwel en arwee. Waar is dat volk dat vrolijk is? Ik ben verblijd in de Heer. Ja, dat is toch uw volk. Die zijn vrolijk over uw getuigenissen. Meer dan over alle rijkdom. Heren. En ook daarin onderzoeken in ieder zichzelf. Of hij die vrolijkheid mag kennen. Dat verblijd zijn in u. En dat zal bij uw kerk gevonden worden. Niet altijd even groot en sterk. Soms mag het zo kennelijk zijn. Dat die ziel wel eens zijn krukjes voor een ogenblik wegwerpt. En mag huppelen van zielenvreugd. Dan moet hij weer die kreupele gang hernemen, maar het is er. En straks zal ook dat volmaakt zijn. Huppelen van zielenvrucht, ik ben verblijd. Eeuwig in God. Heren, en dan heeft hij al zoveel gezegd. We zouden bij wijze spreken daarmee tot onszelf kunnen inkeren. Om dat te overleggen voor het aangezicht van een heilige God. En geef dat we het ook mogen doen. Het is maar niet wat inleidend werk, om zo te zeggen. Maar er zijn toch ook wezenlijkheden die overdacht moeten worden. Want het is niet dat we maar moeten wachten op de prediking en de rest. Dat is een, zij het, zielijke omlijsting. Nee, het zijn allemaal waarheden. En welke waarheid ons ook treffen mag, heren, dat is aan u. Maar dat het ook maar gebeuren mag, zou u ook nog de prediking willen geven. Ook in deze middag nog bij vernieuwing weer te mogen horen uit het oude leerboek van de kerk. En daarin ook de wortel blootgelegd. De wortel blootgelegd van het leven. Maar ook blootgelegd dat wat nou de oorzaak is van de neergang, het verval en het allengskens wijken ook van dat leven dat uit u is. Heren, zou u ons nog willen helpen in de prediking, met het spreken en met het luisteren? Ja, dat toch ook zulke beslag mag leggen. Dat al die zaken samen gaan komen. Dat is vanmorgen ook nog gezegd. Als het valt, dan valt alles op de plek. En als het niet valt, dan blijft het alles van de plek. Heren, dan mogen u vragen om al datgene wat we al gehoord hebben. En als u het geven zult nog mogen horen, wilt heiligen, wat is dat? O, dat heilige, Heer, dat is toch dat het een aparte plaats gaat krijgen. Dat woord zo apart, dat alle andere woorden verklinken. Alle zaken die voorheen ons hart bezetten gaan wijken. Eén ding, daar is een God. Daar is een heilige God. En alleen in de weg van een rechtvaardig verklaring, met daarop volgend een heiligmaking, zal ik bij die God kunnen wonen. Laat dat klinken. En Heer, laat ook klinken dat alles buiten dat te kort is, te kort is. Eeuwig te kort is. En dat we dat tekort ook vanmiddag mogen inleven. Want ach, we zien naar onszelf en alle mensen om ons heen. En het loopt maar door en het ademt maar door. Waar stokt nog eens de adem in de keel? Waar wordt die onrustige hartslag vernomen? Ik moet sterven en God ontmoeten. Het loopt allemaal nog. En kerkelijk zijn we ook niet ontevreden. Als we kijken naar anderen, dat doen we graag. Jaloers als hij meer heeft. Met vergenoegen als hij minder heeft. Heren, maar ach. Steeds maar weer te moeten leren. Dat we zelf een ziel hebben voor de eeuwigheid. En dat die verantwoord moet worden. En dat het erom gaat dat ik het mag kennen. Heer, en dan ook nog wellicht, en vanuit uw woord zelfs noodzakelijkerwijs, iets voor een ander te mogen betekenen. Gedenk ons. Heer, in het spreken en luisteren, laat het beslag mogen leggen. Dat is toch dat we een nieuw mens mogen worden. En dat we ook verblijd mogen worden door een zegen ook voor de kinderen. Heer, dat we het mogen horen ook in deze gemeente. Van ouders en van kinderen zelf die gaan vertellen wat u gedaan heeft aan hun ziel. Heren, dat verwachten we lang niet meer. Ach, wat verwachten we nu eigenlijk wel? Hoe zitten we ook vanmiddag in de kerk? Er is geen verwachting bij ons. Dan alleen op de dingen van de wereld. Maar al die verwachtingen zullen blijken eenmaal te worden beschaamd. Want die wereld kan ons niets bieden. Wil alleen maar ons verleiden en verlokken tot de dingen die er niet toe doen. Zoudt gij dan nog die wereld tot zwijgen willen brengen? En ons en onze kinderen nog willen leiden in de wegen der waarheid. Opdat er ook hier nog God verheerlijkend mag worden geleefd, gesproken en gezwegen. Leer ons uw heilige wet te betrachten, uw heilige wil te doen. En zend daartoe uw licht en waarheid neder, ook in dit middaguur. Hier en waar ook of eronder aarde deze middag nog de prediking mag uitgaan, ook in dit avonduur. Heren, voeg er nog toe. En geef nog blijdschap in de hemel, maar ook bij uw volk op aarde. Als er maar ene zondaar is die het van u heeft moeten verliezen. Gedenk zo uw eigen werk, uw eigen kerk, uw eigen eer en heerlijkheid. Wij vragen dat om diens wil, die gij altijd hoort om Jezus willen. Amen. Aan de orde van behandeling is zondag 32. We hebben inderdaad met middag jongstleden ook over de catechisme mogen spreken, maar zijn toen enigszins afgeweken van de orde om een andere orde te volgen, die van het kerkelijk jaar. Op de middag van gewassen arbeid hebben we mogen spreken over zondag 50. We geven ons heden ons dagelijks brood, verklaring daarvan. Vanmiddag dus weer terug naar de andere orde, de volgorde van de catechisme zelf. Zondag 32. Dat is het begin van de dankbaarheid. We zijn toegekomen aan de dankbaarheid. Ben je er ook aan toegekomen, aan de dankbaarheid? Of sta je er nog voor? Dankbaarheid, we zijn eraan toegekomen. Dat zou toch een wonder zijn, hè, als we eraan toegekomen waren, of niet? Zullen we het maar lezen. Zondag 32. Vraag en antwoord 86 en 87. 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Antwoord: daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Een vraag en antwoord 87. De vraag: kunnen dan die niet zalig worden die in een goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Antwoord: in generlei wijze. Want de schrift zegt ons dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Goede werken. Goede werken. Zondag 32. Begin van het stuk. Dat handelt van de dankbaarheid, eerst over de ellende. Gesproken. Dat is arm, hè? Als je over de ellende spreekt. Dat is arm voor mensen. We kunnen er zo wel wat over spreken, maar ach. Uit de ellende mogen spreken, weet je wat dan is? Dan zeg je niet zoveel. Maar het zal wel gekend moeten worden. En dan het tweede, dat is de verlossing. We hebben wel eens meer gezegd, nou handelt God niet in losse onderdelen. Met eerbied gesproken, het is één stuk hoor, ten diepste. En waar hij begint, Dat wonderlijke werk van de ontdekking, dat is ontgronding, want dan valt alle grond weg. Dan valt alles in één. Dan wordt heel je leven één grote bouwval. Als dat gebeurt, dan kan een mens niet bekijken dat het anders zal worden. Maar God gaat door. Gaat een nieuw gebouw optrekken. Dat is verlossing. Dat is geen restauratie. Dat moeten we gelijk maar zeggen. Maar dat wist u toch. Geen restauratie. Niet wat opknappen. Zo gaan de meesten de eeuwigheid in. Wat zal dat wezen? Nee, verlossing. Een volkomen verlossing. Alle dingen nieuw. Een nieuw schepsel. Dan kan het niet uitblijven. De dankbaarheid. Dat derde stuk. Dat één is met het voorafgaande. Daar handelt dan zondag 32 van. En daar zien wij een vraag tot ons komen. Waarom? En dan wordt een antwoord gegeven. Waarom? Goede werken. Waarom? En daar willen we vanmiddag bij stilstaan. Waarom? Goede werken. En dan beluisteren wij eigenlijk 3, 4 antwoorden. 1 eigenlijk, feitelijk. 1. Namelijk om God te verheerlijken. Waarom goede werken? Tot verheerlijking van God. God wordt daarin groot gemaakt. Dat is het eerste, het enige, het feitelijke. En het andere komt daar ook bij. Ten tweede, dat die ziel, die gelovige ziel, die verloste ziel, die dankbare ziel, daarmee ook zichzelf verzekert, dat is geen bewuste daad, maar zijn gevolg ervan, verzekert van zijn geloof, van de oprechtheid van zijn geloof, van de waarheid van zijn geloof. Kijk, nu valt er alleen maar iets te verzekeren als er iets is. Als er geen geloof is, valt er ook niks te verzekeren. Dus daar moet u ook op letten. Dus dat is het tweede. Dus eerst is waarom de goede werken tot verheerlijking van God. Verheerlijking van God. Het tweede tot verzekering van het eigen geloof. Bevestiging van het eigen geloof. En het derde, de ander, dat is wel bijzonder. Eerst de Heere. Dan ik. Ja, nou goed. En dan de naaste, ja. De naaste. Heeft hij er ook nog wat aan? Ja. Die wordt daardoor gewonnen en gesticht. Dat zijn grote woorden. Gewonnen voor Christus namelijk. Die gaat ook voor God verliezen. Die kan daardoor gewonnen worden. Dan kan God gebruiken het godzalig leven van zijn kinderen. Om anderen daarmee de ogen te openen. Voor hun hemelhoge gemissen. Dus dat zijn de antwoorden. Waarom goede werken? Tot verheerlijking. Van God. Tot verzekering van het eigen geloof. En als derde tot stichting van de naaste. Een stichting houdt dan meerdere zaken in. Ja, een vierde. Zal ik het toch maar zo zeggen. U kunt er alles en nog wat op afdingen. Ik waag het toch wel te zeggen. Goede werken als vierde. Om niet verloren te gaan. Dus zonder goede werken ga je verloren, ja. Dus je moet goede werken doen. Ja, dat staat er ook. O, zegt u, wacht, nee, maar dat hopen we straks te behandelen. Dan moet het al wel gebeurd zijn, maar dat moet ook. Waarom goede werken? Tot verheerlijking van God. Tot verzekering van het eigen geloof. Tot stichting van de naaste. En als vierde om niet verloren te gaan. 119 willen wij nu samen zingen. 119. Eén en twee. Wat we samen gelezen hebben, komt nog eens tot ons. Nu berijmt. 1 en 2. Welzalig zijn oprechten van gemoed die ongeveins des Heeren wet betrachten. Ja, dan staat des Heeren wet betrachten ook voor een goed werk. Dat weet u, samen met het gebed wordt het ook door de catechisme zo behandeld. Het goede werk van de geboden en van de gebeden. Die ongeveins des Heeren wet betrachten, die Hij op het spoor der godsvruchten wandelen doet, welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeint en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. En het tweede, die wacht van het kwaad, niet in de zonde leeft, maar zij de gang bestiert naar zeer en wetten. En wat er verder volgt, 1 en 2 van Psalm 119. de goede werken. Waarom? Of zoals de catechismus het ons aanreikt, aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdiensten onderzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Is dat voor u ook een vraag? Is dat voor u ook de vraag? Ja? Dat is niet best. Als dat voor u nog een vraag is. Dat is niet best. Waarom dan? Moet eens kijken wat er staat. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdiensten onze zijt enzovoort. Verlost. Dat staat er. En als u zegt verlost te zijn, en het is dan nog een vraag of u wel goede werken moet doen, dan moet ik u eerlijk behandelen ook vanmiddag, dan moet ik u zeggen, dan bent u nooit verlost. Wat er gebeurd is, dat weet ik niet. Er kan misschien wel heel veel zijn waar de godsdienst van omvalt, maar voor God houdt geen stand. Want als dat gebeurd is, uit onze ellendigheid verlost staat er. Kunt u dat zeggen? En dan hoor ik onze stemmetjes. Dan komt de eerste heel schuchter. Kan niet ontkennen. Dan was de vraag ook niet of u zo wil ontkennen. En de tweede zegt, ja, wel eens wat gebeurt, nou ga maar door. En dat is allemaal het antwoord niet. Of u verlost bent uit ellendigheid. Als dat gebeurd is, dan is dat geen vraag meer. Of u dan nog goede werken zult doen. Dat is wel het eerste. Aangezien, nou, zie dat nou ook eens aan voor uzelf. Aangezien wij uit onze ellendigheid verlost zijn. Zijn wij uit onze ellendigheid verlost? Er staat niet of u ellendigheid hebt leren kennen. Dat staat er niet. Maar of u eruit bent verlost, dan heeft u de ellende leren kennen. Dat kan niet anders. En steeds dieper verstaan, dat kan ook niet anders. Maar eruit verlost, gij zijt verlost. Kijk, ik kom er misschien straks erop terug. Maar dan raken we iets aan, dat is toch een gevoelige zenuw. Om zomaar te zeggen, van het geestelijke leven, zeker het ontbreken ervan. Maar dan is het ook geen gevoelige zenuw. Het gaat er maar om of wij die ellende hebben leren kennen, ja. Maar ook daaruit verlost zijn, te boven zijn gekomen. Zeg maar, dan kom je nooit te boven. En wat is verlossing dan? Iemand die onder water is, die wordt verlost als hij boven water komt. Maar ja, nou zijn er tegenwoordig mensen die zijn verdronken zonder ooit onder water geweest te zijn. Maar er zijn er ook die zijn gered zonder ooit boven water te zijn gehaald. Het een en het ander. Nee, kan voor God niet bestaan. Uit de ellende verlost. Gij zijt verlost. Dat zeg je niet zomaar, zegt u. Nee, dat zeg je ook niet zomaar. Weet u waar je dat zegt? Als het gebeurd is, anders moet men nooit zeggen. Dat is toch niet waar. Voelt u wel. En als er nou nooit wat gebeurd is, als u niet verlost bent, dan zal het voor u nog wel de vraag zijn. Maar als u verlost bent, dan is het geen vraag meer. Dan kan het niet anders. Want weet u wat God nou zijn volk leert? Ten eerste waaruit ze verlost zijn, maar ook waartoe zij verlost zijn. Hoort u waaruit, maar ook waartoe. Dat is het doel. Niet verlossen om maar verlost te zijn. Maar verlost om weer God te mogen bedoelen. Daartoe, met dat doel. En daarom is alle verlossing niet alleen verlossing van zo'n grote nood en dood van de eeuwige rampzaligheid, maar ook tot het eeuwige leven. Verlost van het allergrootste kwaad En gevoerd door het Allerhoogste en Eeuwige Goed. Dat is verlossing van en tot. En het een niet zonder het ander. Daarom is dat voor de kerk geen vraag meer. Voor de godsdienst wel. Er is heel wat godsdienst. Zo is het antwoord ook. Goede werken. Verlost van, verlost tot. Nog één keer heel duidelijk. Goede werken. Niet door goede werken verlost. Maar tot goede werken verlost. En het antwoord. Waarom goede werken? Waarom? Dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat, weer het woord, opdat met het doel, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar zijn voor zijn weldaden, dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen wordt. Daartoe verlost. Ik dacht ook, de afgelopen dagen, als je dat dan zo weer leest, ik dacht zo wat, wat zijn we toch bevoorrecht gemeente, dat we nog zo helder ook uit de catechismus mogen horen waar het nou om gaat. Weer ook in deze zondag, heel kort en bondig, de weg die God houdt met zijn volk uiteengezet. Kijk maar, nadat, er is een eertijds, ooit was het anders, nu is er wat veranderd, ja, alles verandert nadat, dus er is iets voor geweest, eertijds. En wat ligt er dan voor? Het volgende, en kijk maar stap voor stap hoe de catechismus ons weer voorlicht, niet zoals de godsdienst voorlicht, maar voorlicht. Op grond van Gods woord, dat hij Christus met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. Kinderen, wat is dat? Dat Christus met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. En dat weet een mens. Gekocht, dan is het dus betaald. Kopen heeft iets te maken met betalen, dat weten ook de kinderen wel. Wat heeft Christus dan betaald? Wat heeft hij dan gegeven? Wij zeggen zijn bloed. Wat betekent dat? Zijn leven, zijn ziel. Alles gegeven. Hij die God was en mens is geworden, heeft als God mens geleden onder de toren van God. Die slaande hand, die grimmigheid van God is uitgestort. Dat is de hel waarin hij is weggezonken. En hij heeft zichzelf vrijwillig overgegeven. Dat is het offer, dat is de betaling. Zichzelf als een offer om de straf te voldoen. Hij is opgebrand onder de toren van God. Een offer, een lam dat volkomen verbrand is. Dat volkomen verteerd is. Dat een volkomen offer voor God is. Wat voor God kon bestaan, wat als betaling is aanvaard. Dat offer is voldoende. Ja, zei de Vader. Amen, zei God. Dit is voldoende voor de schuld van mijn volk. Die is nu uitgeboet. Die is betaald. De straf daarover is doorleden. Dat heeft Christus gedaan. Dat is de betaling. Maar er staat wat bij. En vrijgemaakt. Want dat kunt u wel geloven. Er is niemand vanmiddag die zegt, ach, daar geloof ik nou niks van. Dat Christus dat niet gedaan heeft, dat geloof ik niet. Dat heeft hij wel gedaan. Gekocht. Maar wat gekocht dan? De prijs heb ik mogen zeggen. Maar wat gekocht dan? Zijn kinderen. Daar heeft hij voor betaald. Hun schuld heeft hij doorleden in hun plaats. Het gericht Gods ondergaan. En wat gaat er nou verder gebeuren dan? Dan gaat Gods geest die kinderen, die om zo te zeggen nergens vanaf weten, want dat is wel zo, daar hebben we het vanmorgen over gehad, die zijn blind, die weten nergens vanaf. Die gaat Gods geest ontdekken, deksel weghalen. Zij gaan zien hun schuld. En zij krijgen een schuldbrief thuis. Wat is dat? Als dat gebeurt, wat gebeurt er dan? Ik heb het net gezegd. dan valt de grond onder je voeten weg. Niet een beetje verontrust. Nee, de grond valt weg. Alles waarop je meende te kunnen staan. Je prachtige huis, je goede huwelijk, al die dingen meer wat u nog heeft, dat valt weg. Oh, dat is ondankbaar, zegt u. Wacht nou eens even. Dat valt weg. Wat blijft er over? Alleen maar schuld. Alles wat voorheen. En de mensen zeiden wel eens, dat is goed, dat is mooi, dat is schoon. Alles wat voorheen dierbaar en beminnelijk scheen, wat in onze eigen goed was, wat ermee doorkomt, dat is afgekeurd. De dood erop, alles alleen maar werk van een zichzelf bedoelend, God hatend mens. Dat is de schuldbrief. Alle schuld. Niet maar eens wat verkeerd gedaan, maar verkeerd zijn. En dat is wat anders hoor. Verkeerd doen, ach ja, maar verkeerd zijn, tot in de wortel totaal bedorven, daar krijgt Gods kind in te leven. En dat moet u ook leren. Dat moeten we allemaal leren. Schuldbrief. Wat anders hoeft er toch voor u niet betaald te worden als u geen schuld hebt, of wel? En als u nou maar een beetje schuld heeft, dan hoefde de borg toch niet af te dalen tot in de diepste diepte van de hel, als die straf nog wel meevalt in uw eigen ogen. Nee, dan leert de kerk schuldig aan alles. Maar ook wat daar nu aan straf op moet volgen, de eeuwige dood. Dan komt de kerk op die plek van rampzalig. En de hel verdient wezen. En dat zeg ik niet zomaar. Dat je dat verdiend hebt, wat Christus voor zijn kerk heeft doorleden. Schuldbrief thuis gekregen. Maar ook het ogenblik niet te kunnen betalen. Wel geprobeerd. Maar niet kunnen betalen. Schuld alleen met schuld vermeerderd. En dan afreizen naar de rechterstoel van Christus. Dat wordt eeuwig omkomen. En in die nood komt Christus. In die nood komt Hij. De borg van de kerk. Om te tonen dat Hij betaald heeft. Maar één schuldenaar voor God is vlak gevallen. Vlak gevallen. Voor God in het stof. De dood verdient. Oordeel trekt dan. Maar overgebogen. Met God eens geworden. Waar de angst en de vrees moet wijken. Komt Hij. Met de betaling. In zijn handen. Uitgetekend. In zijn voeten. In zijn zijde. 5 bewijzen. Het is voldaan en ik leef. God is tevreden. Dat is wat gebeurt. Dat Christus zich als de grote betaler aan de ziel openbaart en bekend maakt. En dan weet de kerk waar de schuld is gebleven. En we zien verdwijnen in zijn doorboorde handen. En God heeft ze weggeworpen. En komt er nooit meer op terug. Gekocht. Betaald. En die ziel nu gereinigd, dat zegt de Bijbel dan. Dat is een ander beeld, een beeld. De ziel gewassen in het bloed van Christus. Dat betekent van de schuld verlost. Geen openstaande schuld meer. Vlak tussen God en mijn ziel. Dat is gebeurd. Dan is er verlossing. Maar, zegt onze catechismus, daar volgt op de vrijmaking. En denk maar aan de catechismus. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zalig mag in Jezus Christus eigen ben. Catechisanten weten we het. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald. En dan komt het. En mij van alle heerschappij. Geweld zat er letterlijk in het origineel. Van alle heerschappij des duivels verlost heeft. Verlost heeft van de heerschappij van de duivel. En dat is wat hier ook staat. Niet alleen maar gekocht, maar daarop volgt de vrijmaking, weggehaald onder de macht van de duivel en onder zijn wil. Ten eerste heeft de duivel niets meer te zeggen. Zijn prooi is hem ontgaan, want alleen zolang een ziel schuld heeft, kan de duivel u voordragen bij God om u te verdoemen. Maar dat kan hij niet meer. En dan moet hij wijken, zijn heerschappij is gedaan. En dan gaat de Heer en ook die ziel meer en meer hem weghalen. Van het leven der zonde. Om niet meer langer in de zonde te leven. En dat is wat de catechismus nu bedoelt. Daarom deze weg weer opnieuw getekend, gemeente. Opdat wij zouden leren wat er gekend moet worden. Om niet maar met een vage godsdienstige ervaring de eeuwigheid aan te doen. Maar dit grondig ontdekt. Dat is je grond verloren. Grondig verlost. Dat is een grond gevonden in Christus. Om nu ook, en dat is een heilige van zelfsheid, te leven tot de eer van God. En dat kan ik zelf wel. Heer. Dat kan ik zelf wel. Nee. Met zijn bloed gekocht. En vrijgemaakt. Dus verlost uit de heerschappij des duivels. En nu door zijn heilige geest. Tot zijn evenbeeld vernieuwd. En dit moet ook helder zijn. Voor u, voor ons samen. Om te weten wat gekend moet worden. Maar ook voor het volk van God. Wat zo menigmaal dwaalt ook in deze stukken. Dat dus het volgende is. Op de vereniging met Christus. De vergeving der zonden. Het verlost worden de heerschappij van Satan. Volgt nu onlosmakelijk het deel van de. Ja, hoe zeg ik dat? Gelijkvormig making aan het beeld van Christus. Laat me dat mogen uitleggen. Ook voor de kinderen. Wat is dat nou? Wat hier staat. Niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Maar ook door zijn heilige geest. Tot zijn evenbeeld vernieuwd. Dat klinkt heel moeilijk. Tot Christus evenbeeld vernieuwd. Kom kinderen, luister eens. Dat is dus bijbels, hè? Gemeente, dat ik dat zeg of niet. Dat is bijbels. Kom kinderen, hoor toe. Zegt de psalmist ook. Nou, wonderen. Wat voor wonder. Kijk, ik zie daar een beeldhouwer. Laat het heel eenvoudig houden. Kinderen, ouderen, luister ook mee. Een beeldhouwer. Dat is een man die een beitel heeft. En voor zich een stuk steen. Marmer. We nemen marmer. Mooi. En die beeldhouwer gaat een beeld maken. Zo'n stuk marmer, beeld maken. Maar let eens op wat die beeldhouwer doet. Daar staat ook iets. Een levende persoon. En dan gaat die beeldhouwer gaat een beeld maken, maar telkens kijkt hij naar die persoon. Die gaat hij namaken. Zo, dat hoofd, net zoals dat hoofd. En die armen en die benen. Zo gaat die beeldhouwer een beeld maken dat gaat lijken op die persoon die hij neemt als voorbeeld. Dat is wat de Heilige Geest doet. Met eerbied gesproken hoor, maar als je een kind van God dat verlost is, gekocht en verlost is, nou gaat bearbeiden, dan doet hij net als die beeldhouwer. Met eerbied gesproken nog een keer, hij kijkt als het ware steeds naar Christus. En met dat beeld van Christus gaat hij nou, die kinderen van God gaat hij ook beeld houden. Vernieuwen staat er. Ja, vernieuwen, dat moeten we maar zeggen. Vernieuwen. Het is niet zo dat hij een oud stuk steen gebruikt om dat nou eens wat bij te schaven en te bijtelen. Dat is godsdienst, wat bijgeschaafd en wat gebeiteld. Weet u wel, het oude materiaal gewoon wat verandert. Nee, deze beeldhouder neemt volkomen een nieuw materiaal. Wat is een nieuw mens? Die levenslang geformeerd wordt, gelijkvormig gemaakt wordt aan het beeld van Christus. En dat is een liefde, dat is een teerwerk van de Heilige Geest. Hoe is dat, mijn kinderen? Nou, dan gaat de Geest van God, gaat jouw geest veranderen, vernieuwen. Hier schuilt een geest die alleen maar zichzelf lief heeft en zichzelf kent een beetje. Die heel goed bedreven is aan de listen van de laag en de Satan. Die heel goed weet hoe hij door het leven zich moet heen werken. Hoe hij voordeel moet halen, daar heeft hij wel kennis van. En dan gaat die geest die kennis weghalen. Een andere kennis geven. Dat is nou vernieuwen. Hier een andere kennis in het hoofd brengen. Kennis van God. En van goddelijke zaken. Is een andere kennis. Dat doet de Heilige Geest. Dat is nou gelijkvormig maken. Dan kijkt hij naar de geest van Christus. O, die kent zijn vader zo. Zoals alleen een kind zijn vader kent. En dan gaat hij ook zo'n bekeerd meisje, zo'n bekeerde man, Zo'n wedergeboren vrouw gaat hij vernieuwen. Andere geest die God kennen mag. Heel, heel weinig nog maar. Want de geest is heel het leven door bezig. Levenslang is hij daarmee bezig om die mensen te vernieuwen naar het evenbeeld van Christus. Om hem steeds meer kennis te geven van God en van goddelijke zaken. En ook meer kennis van zichzelf. Oh, dan wordt die ziel ook wel eens wanhopig als hij gaat zien wat er allemaal nog schuil gaat in de hoeken van zijn hart. En zegt hij, ik kan nooit zalig worden. Maar als hij dan weer een blik krijgt op het ruime hart van God en het werk dat hij gedaan heeft. Oh, dan kan het weer. Dus dat is het eerste. Hij gaat een mens gelijkvormig maken, niet gelijk maken. Want ik zal nooit gelijk aan Christus worden. Maar gelijkvormig, ook kennis van God en iets van zijn engel. En iets van de heerlijkheid die eenmaal geopenbaard zal worden. Iets van de gangen en wegen die God hier houdt met zijn kerk. Van dat goddelijke werk krijgt hij kennis als de eerste. En ach, het is zo'n vaardig beeldhouwer. Deze Heilige Geest bearbeidt ook het hart. Daar schuilt van nature liefde tot zichzelf. Liefde tot de wereld. Liefde tot de zonde. En dan gaat hij die liefde wegnemen. En een andere liefde hier, hè, vernieuwen, een nieuwe liefde schenken, een liefde tot God. Dus niet alleen kennis van God, maar ook liefde tot God. Oh, wat doet hij nog meer? Die gaat ook je voeten en je handen. Ja, de geest heeft ook voeten en handen, wist je dat? Een lichaam heeft handen en voeten, maar de geest heeft dat ook. De geest, ja. Je geest wandelt ook, hè. Die moet nou wandelen in de wegen des Heren. En die geest heeft ook handen om iets aan te nemen. Dan gaat Gods geest ook allemaal werken. Die oude handen die alles naar zich toe halen. Weet u wel, die hebzucht, die worden afgehaakt. Andere handen uit te delen. Om te vouwen, op te heffen. Andere voeten die altijd de duivel naliepen. Andere voeten. Voeten, ik zet mijn treden in die spoor. Ziet u, zo gaat nou die geest Gods, die mens vernieuwen naar het evenbeeld van Christus. Dan gaan Gods kinderen hier nog heel weinig hoor, lijken op Gods zoon. En die beeldhouwer gaat maar door met dat vernieuwend werk. En weet u wanneer hij de laatste hand aan die ziel legt? Als hij sterft. En daar zal die volmaakt God kennen, liefhebben en dienen. Kijk, daar gaat het over. Als levenslang bearbeid worden door de geest van God. Naar het evenbeeld. En daartoe zijn wij ook geschapen. Ja. Daartoe zijn we geschapen. Lees nou eens na, gemeente. In Romeinen 8, daar staat het zo heel duidelijk. Dat God van eeuwigheid kent zijn kerk. En er staat er. En die hij gekend heeft. Die heeft hij ook verordineerd. Om den beelde des zoons Gods gelijkvormig te worden. Dus dat was het doel. Hij kent ze van eeuwigheid. En die hij nou van eeuwigheid verkoren en gekend heeft. Die heeft hij verordineerd. Dat wil zeggen, hij bepaalt. Dat die allemaal op zijn lieve zoon zullen lijken. Dus dat heeft God van eeuwigheid verkoren. Een volk dat op Christus zou gelijken. Om als zijn broers en zusters. Samen met die grote en oudste broeder. Eenmaal aan de tafel daarboven aan te zitten. Als die grote godsfamilie. Die zich eeuwig zal verblijden. In God en zijn weldaden. Daar gaat het over. Daartoe van eeuwigheid verkoren. En let dan eens op, geliefde. Die hij gekend heeft. Die heeft hij verordineerd. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig gemaakt te worden. En die gaat hij ook in de tijd roepen. Kom, Levi, kom uit je tolhuis. Kom, Matthäus. Laat het geld maar achter. Kom, Petrus. De nette daar. En zo roept hij u ook vanmiddag. Kom. Verlaat de slechtigheden. Roep. Dan zo krachtig dat die ziel niet anders meer kan. En ook op Gods tijd gerechtvaardigd. Die heeft u ook gerechtvaardigd. Ja, dat is op Golgotha gebeurd. Maar de ziel krijgt het in de tijd in te leven waarin die niet wordt vrijgesproken. Gij zijt rechtvaardig. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijk. En dat is die heiligmaking die eenmaal zal einde in de heerlijkmaking. Als wij volkomen God zullen kennen en liefhebben en dienen. Zie daar het werk van die goddelijke beeldhouwer, de Heilige Geest. Vernieuwt de mens. Nieuw hoofd, kennis. Nieuw hart, liefde. Nieuwe voeten en handen om God aan te grijpen, na te wandelen. En daartoe verkoren. Kan ook niet anders dan een ziel die dit mag kennen. Hoe ten dele alles ook nog is. Kan niet anders, of dit is nu zijn leven. Om God te dienen. Dit is het leven dat zij u kennen. God en uw zoon die gij gezonden hebt. Dat is dus het leven. En dat betekent nou Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verderven. Dat is eeuwig jezelf bedoelen. Maar eeuwig leven ontvangen mag. Eeuwig leven verwerven. En wat is dat eeuwige leven? God kennen, liefhebben en dienen. En daarom kan het voor de kerk geen vraag zijn. Moeten er nog goede werken gedaan worden? Dat een heilige vanzelf zei, dat is het leven. Wat is de bekering? Voorheen alles om mezelf. En nu, als ik het geloven mag, ik kom er straks op terug. Dan gaat het niet meer om mezelf. En ook al loop ik te klagen, dan is het omdat God kwijt ben. En dan gaat het ook om God. En het gaat niet meer om die eigen persoon, ons eigen ik. Daar in beginsel van verlos, nee, niet ten volle. Dat weet ik wel. Maar daar moeten we nou ook niet altijd over spreken. Ja, de tijd is me te kort, geliefde. Maar ook voor de jeugd moeten we dat nou eens niet doen. Wie van de moeders, vertel eens hier. Wie van de moeders, vertel eens eerlijk, heeft ooit hier aan de waslijn de vuile was van het gezin buiten gehangen? Wie? Ja, de gedachte alleen al is verschrikkelijk. Waarom doen kinderen Gods dat dan? Om nou altijd te vertellen hoe slecht ze zijn. Die slechtigheid die is veel groter dan je het ooit kunt zeggen. Maar die wordt voor Gods heilig aangezicht in verborgen plaatsen beweend en beleden. Vuile was niet buiten. Daar waar die hoort. Voor God uitgesnipt. Geliefde. Vernieuwd. Naar het evenbeeld van Christus. Daartoe in de eeuwigheid verkoren. Om dat in alle eeuwigheid te doen. En dat hier te leren. Met veel lek en gebrek. Met veel struikelingen en wankelingen. Hier is dat toch de liefde van het hart, de lust. Daarin strekt al mijn verlangen zich uit om hem te volgen. In zijn wegen te wandelen. Hem te dienen en lief te hebben. Dat is geen vraag meer. De vraag is wel, o God, hoe zal het nou ooit kunnen? Want dit is van binnen bij mij nog zo bedorven. Dat is wel een vraag, hoor. Maar de vraag of het gedaan wordt, nee. Wel, hoe, Heer? En dan gaat die kerk toch maar weer vragen. Heer, leert u me dat ook maar. Hoe ik nou in de goede wegen moet wandelen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Ja. Dus een heilige vanzelfsheid. Kan niet anders. En we zijn niet verlost door onze goede werken. Maar wel verlost tot goede werken. En als dat niet waar is, dan is er niks waar. En dan is er nooit iets waar geweest. Geliefde, we moeten verder. Dat is het eerste. Om God te vergeven. Het staat er zo duidelijk. Zo duidelijk. Om God dankbaar te zijn voor zijn weldaden. Zijn grootste weldaad, dat is Christus. En die toegepast aan het zondaarshart. Dat is de vergeving der zonde, dat is een vernieuwend leven dat hij schenkt. Dat is de vrienden die je krijgt. Dat is de wereld die je verliest en allemaal weldaden. En daar is één nood, steeds groter nood, om hem nooit naar waarde te kunnen danken. Wat hij waard is om te ontvangen de dank, de lof, de aanbidding tot in alle eeuwigheid. Hier kan dat niet, dat is de smart van de ziel. De smart van de ziel, hem niet te kunnen bedoelen zoals het moet. Maar het verlangen, de lust en de liefde is er. En dat hij door ons geprezen wordt, ik zei volk, die vuile was, niet meer buiten hangen, maar die schone was. Wat is dat? God prijzen. Door ons geprezen worden, wanneer hij God voor het laatst groot gemaakt. Niet om er wat mee te wezen, maar om nou de ander te vertellen hoe God de Heer is. Hoe groot de Heer is, hoe goed de Heer is. Hoe God God is. Voor armen, voor doemelijke zondaar. Opdat hij door ons geprezen wordt. We gaan naar het tweede, geliefde. Dus eerst doel. God verheerlijken. Het tweede. Dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Nou, ik zeg u maar heel eerlijk, gemeente, en u weet dat ook wel. Dat is het ogenblik dat we wat voorover gaan zitten aan ons bureau en denken, oh. En dat is het ogenblik dat u als gemeente denkt, nou ja, ik weet niet hoe u dat denkt, maar dat zal erop neerkomen. Hoe zou dat nou verklaard worden? Want eigenlijk denken wij zo in ons hart, ja, dat kan toch helemaal niet. Dat kan toch helemaal niet. Verzekerd zijn. Verzekerd zijn. Ik hoor alleen maar, als ik nog eens wat hoor, als ik nog eens wat hoor, dan hoor ik alleen maar, ik weet het niet, ik kan het niet, enzovoort. Nou, dat moet je horen. Maar als je niks meer hoort, dan klopt er iets ook niet. Maar dat is wel de werkelijkheid hier stokken de stemmen. En u zit hier vanmiddag, ja, hoe zou dat nou verklaard worden? Want wij zijn nog niet zo verzekerd, hè? Of is er dan helemaal niemand bekeerd in Vriesterveen? Ja, en daar komt nog bij, diegenen die het zeggen dat ze het kennen, daar hebben ze onze twijfels over. Nou, ja, zelfverzekerd, dat is natuurlijk weer wat anders, hè, zelfverzekerd. Bij je eigen geloof kun je jezelf wel verzekeren, ja. U voelt wel, er liggen een heleboel zaken, maar laat ik u daar niet mee vermoeien, u weet dat toch ook wel. Ja, nee, hoe zal ik het verklaren zoals God het verklaart als ik me niet vergis? Daar heb je het al, als ik me niet vergis. Ja, je kunt elkaar wat dat betreft zo ook samen van de pad afbrengen, dat we niet eens meer een goede zin kunnen uitspreken. Maar dat is niet uw schuld, hoor. De twijfel, zegt u, prediker, de twijfel. En je kunt je toch vergissen, hoeveel er zijn er die zich vergist hebben, die zijn er. Maar het ene waar laten zijn, maar ook het andere. Is die twijfel er niet, jazeker. Maar er is alleen maar twijfel aan datgene wat gebeurd is. En ook daar is verschil. Als ik het voor mezelf zou moeten zeggen, dan is het heel vaak niet de zaak of het waar is. Dat geloof ik, dat geloof ik. Maar of het voldoende is. Voldoende is om God ermee te kunnen ontmoeten. En dat zegt u ook wel eens. Ik hoor het gelukkig ook nog wel eens. Er is wel wat gebeurd, dominee. Maar daar kan ik God niet mee ontmoeten. Kijk, dan moet het ook verder komen. Kijk, dan is dat wel waar geweest, maar niet voldoende geweest. En we weten waar het moet terechtkomen. De armen van Christus. Wegzinken in de doorboorde wonden van de borg. Daar moet terechtkomen. En als dat gebeurt, dus weet een ziel dat dan niet. Hij kan zich alles inbeelden, dominee. Juist. Maar u weet nog wel, de liefde, die kan die niet nadoen. En daar heeft u het. Die goddelijke werkmeester gaat nu modelleren. Gelijkvormig maken naar het beeld van Christus. En daarin, zegt de catechismus, is nu toch wel degelijk een grond om verzekerd te worden van het geloof. Het geloof dat werkt door de liefde. Het geloof dat werkt, een werkeloos geloof, is niet een geloof. Dan bent u gerechtvaardigd met een tekst misschien, maar nooit door God. En nooit door hem vrijgesproken. Maar het geloof dat zich vastklampt aan Christus, werkt uit Christus. Dat werkt door de liefde. Goede werken. En daar ligt een verzekering in. Dat andere is er ook, de twijfel, de aanvechting, zo ontzaglijk vaak. En je durft het ook niet van die goede werken die gedaan worden. Ach, die zijn voor ons altijd te klein. En de catechisme zegt ook altijd met zonde bevlekt. Dus ja, ook daar kun je nou niet echt mee naar buiten komen. Zeggen, moest kijken, voelt u wel. Er zijn zoveel dingen om dus maar te zwijgen. Maar toch ook, en dat wil ik vanavond, vanmiddag met nadruk zeggen. Toch ook in de werkzaamheden van het geloof. Een verzekering van dat geloof. Een ogenblikje. Kan het wel eens zijn dat een mens, dat hebben we wel eens beleefd, dat een mens zomaar oog krijgt voor al die medereizigers. En dat het dan zo'n ontzaglijk wonder wordt, dat je zelf niet voorop loopt met die feestvierende menigte op weg naar de eeuwige verdoemenis. Maar dat God nou in zijn eeuwige liefde eruit gaat. En ja, dan zink je weg in aanbiddingen en weet je dat het waar is. Verlost uit zo'n grote nood en dood. Uit die scharen weggehaald. Opgevist en opgetrokken. En dan kan als het waar is die ziel niet ontkennen. Dat zou hij niet durven en dan zou hij God beledigen. En dat werk Gods zou hij dan onder zijn verdenking stellen. Dat durft hij dan niet. Dan is hij verzekerd. Dat zijn ook momenten dat hij zomaar door zou kunnen wandelen naar de hemelse heerlijkheid. Als een mens mag zien wat toch in zijn leven is veranderd. Dat is in geen uithoek geschied, geliefde. Dan kan daar toch wel eens een verzekering in liggen dat God begonnen is. En het volleindige zal tot op de dag van Christus. Zo zijn er inderdaad zaken waardoor toch die ziel verzekerd wordt van zijn geloof. De vereniging met Christus uit de werken die uit het geloof zijn voortgekomen. Die ik anders nooit zo hebben gedaan. En waarvan ik mag zeggen. Die liefdedienst. Heeft mij nog nooit verdroten. Want kijk. Daar ligt toch een zuiver kenmerk. Al zo goede werken mag. Een goed werk mag worden verricht. Als die ziel. In de heiliging van zijn leven mag voortgaan. Als hij mag zien. Dat er nog maar een gedurige aandrang is. Om zijn God te zoeken in de weg der gebeden. Dan zegt hij niet, ach, dat zijn nou zulke goede werken. Dat ik nou zo gedurig moet bidden, dat zegt hij niet. Maar hij voelt er wel in liggen. Een band die niet verbroken kan worden. Waardoor Paulus het heeft uitgeroepen. Wie kan ons scheiden van de liefde Gods? Dat was nou de zekerheid van het geloof die hij mocht uitzingen. Uitzingen, ja. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods? Engelen, machten, wat ook, nee, niemand, niets, nooit. Dat is zekerheid. En dat kan ook opkomen. Niet alleen uit een directe verzekering door de geest van ons kindschap. De geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Ook dat. Maar ook uit die werken, uit alles wat veranderd is. En dat dat met lust en liefde mag geschieden. Niet met de tegenzin van de fariseer. Of met de lust van de fariseer omdat hij daarin een verkeerde man denkt te kunnen zijn. Maar puur. Zo kan het toch wel eens zijn. Uit liefde tot het heilig, soevereine Godswezen. En dan zal geen mens het zien. Dan zal niemand er ooit iets van weten. Dan is het toch goed. Dan is het toch goed. Dan is het toch goed. Een goed werk. Omdat God daarin bedoeld mag zijn. O, het zijn misschien niet zoveel momenten. Een mens een goede gedachte van de Heere mag hebben. Maar als God goed is, dan is God goed. En dan durft hij zielen met die God te wagen. Dan is hij verzekerd van die grote reis toch te kunnen volbrengen. En in vrede God te kunnen aanschouwen. Ja, dat is toch verzekerd. Uit de werkzaamheden van het geloof. Het gebod lief te krijgen. Het gebed mag gedurig te moeten beoefenen. Al is het dat smeekgebed. En veel meer kan een ziel ook niet opgeven vaak. Maar hij zal bidden. Hij kleeft de Heer aan. Kom, we gaan, voordat we ons tot onze laatste gedachte wenden, nog zingen van deze Psalm 119, die één groot loflied is op de weg van God en het wandelen in de weg van zijn geboden. Laten we zingen 83, wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En wat daar verder volgt in het 83ste van Psalm 119. verheerlijking van God, tot verzekering van tegen geloof. Het derde, dat korte gemeente, heeft betrekking op de naaste die daardoor gewonnen kan worden. En door de godzalige wandel van Gods kinderen ook gesticht kan worden. Het zijn natuurlijk verschillende zaken of je gewonnen wordt. En de ruit van God verliezen. We vechten allemaal tegen God. Allemaal vechten we tegen de Heer. He, of niet? Vechten om uit zijn handen te blijven. Hoe lang houden we dat nog vol? Om tegen God te vechten. Hoe lang nog? Je zult toch een keer moeten verliezen. En dan kunnen anderen gewonnen worden. Door het leven van Gods kinderen, dat is niet altijd zo. Het is vaker het omgekeerde, dat ze in haat en vijandschap ontbranden. Maar het kan gebeuren, geliefde. Laten we er ook op letten. Zouden wij bijvoorbeeld naar Gods woord zien, ik weet ook de kinderen vanmiddag zeker. Zouden we naar Gods woord zien en we zouden lezen van die drie vrienden van Daniël. Dan worden we toch met diepe verwondering vervuld en bewondering. Van dat zijn toch jongens. Hè? Die te midden van die duizenden mensen voor zo'n machtige koning Nebukadnezar niet knielen voor het beeld. Dat wekt toch een zekere jaloersheid op. En dan zeg je wel eens, oh Heer, ik wou dat ik dat ook mocht kennen. Dat werkt toch aanstekelijk of niet? Of een Daniël. Dat is zijn goede werk, het goede werk van de volharding. Of het goede werk van de gebeden die hij, Daniël, blijft opzenden. Iedere dag tot drie maal toe die plaats weer innemen voor een geopend venster naar Jeruzalem bidden. Ja, ik weet wel. Het heeft andere leedvermaak bezorgd. Maar het kan ook je hart verbreken. Dat je zegt, oh, dat is nou een kind van God. Daar geloof ik het nou van. Zal ik ze dat vertellen, jeugd? Luister maar eens. Het is heel lang geleden, maar het is echt gebeurd. Dat is een man die heette Antonius. Antonius. Geboren in het jaar 251. Dat is heel lang geleden. 251. Antonius. In Egypte. In Egypte. En die kwam uit een heel rijk gezin. Een rijke jongen. Maar wat gebeurt er nou? De kerk hoort die lezen. Van die rijke jongeling. Nou, dat was hij zelf ook. Maar die rijke jongeling, weet u wel, die bij Jezus is. En die Jezus wel wil volgen, maar ja, die rijkdom, hè, om die nou weg te doen. Je huis verkopen, alles verkopen en dan Jezus volgen. Nee, dat kon die rijke jongeling in de Bijbel niet. En dat sloeg bij die jonge Antonius nou zo naar binnen. Weet je wat die deed, die rijke Antonius? Die ging alles verkopen. Alles verkopen, hoor. En die ging de woestijn in. Die heeft een tijd geleefd. Op een begraafplaats. Daarna 20 jaar in een vervallen kasteel in de woestijn van Egypte. Later nog dieper de woestijn ingetrokken, want, en daar heb je het, anderen gingen hem opzoeken. Hem navolgen om ook die armen, dat aan God gewijde leven te mogen delen. Kijk, daar ging iets van uit. Van die Antonius en anderen die wilden dat ook gaan volgen. Dat werkt toch aanstekelijk. He, Antonius, ja, alles verlaten, alles opgegeven. Niet om de hemel mee te verdienen, maar om iets maar hier aan deze kant van het graf te laten zien, van de dankbaarheid en de liefde tot dat wezen aller wezens, dat in goedgunstigheid op die arme ziel heeft neergezien, dan is er niets te veel. Antonius is 105 jaar oud geworden. Steeds dieper de woestijn ingetrokken. De laatste jaren van zijn leven had hij alleen maar brood met zout. Brood met zout, dat was nou alles. En dan zei hij nog wel eens bij zichzelf, och, wat is het toch erg dat ik dat niet missen kan. Wat is toch erg dat ik dat niet missen kan. Die hing nog aan het brood en dat was hem nog een smart. Kijk, dat is nou een voorbeeld. Ook Augustinus later is er door aangestoken, ook anderen. Mocht dat een middel zijn om de wereld te verlaten. Kijk, en dat bedoelt de catechismus nou ook. Met voorbeeld uit de Bijbel. toen uit het leven van de kerk, maar ook nu nog. Om een middel te mogen zijn dat leven van Gods kinderen aanstekelijk werkt. Daar waar alles wordt verlaten. Daar je mens tegenkomt die nou eens echt om je geeft. Dat voel je. Die maar niet uit nieuwsgierigheid of op een vlakkige belangstelling wat vraagt. Maar die echt betrokken is bij je eeuwig wel en mee. Iemand die wijsheid heeft. Die zichzelf niet zoekt. Nee, niet alleen de grote naam uit de kerkgeschiedenis. Ze kunnen aanstekelijk werken, ja. Als ik lees van Teresa van Avila. Een uit het klooster, jazeker. Maar wat een godsliefde deze vrouw mocht kennen. Oh, dan zou je alles ervoor over hebben om dat ook te mogen hebben. Kijk, dat werkt aanstekelijk ook voor de jeugd. He? En dan, om nou niet verder uit te wijden, moet ik wel eens denken aan destijds in Grafhorst, dat die oude mensen nog konden vertellen van Oudling Jonker. Wat van die man uitging. He? Wat een eerbied die man had in zijn staan in de gemeente. En wat een gunningen, wat een kennis van God in zijn wegen. Daar spraken ze nog jaren later over. En dan hoeft het niet altijd bij namen bekend te zijn. Hoor. We hebben ook wel eens iemand begraven in IJsselmuiden. Waarvan we later hoorden wat hij mocht betekenen voor anderen. Heeft hij zelf nooit geweten. En zijn vriendelijkheid werd opgemerkt. En werkte door. Ach, het zijn de kleine dingen. Wat is klein? Wat is klein? Maar dit is zeker, dat bedoelt de catechismus. He? En ik denk toch ook vanmiddag met name aan de jeugd. Wat zien die dan nog? Ze horen een heleboel grote en gewichtige stukken. Ja, ja, ja. Nou, dat moeten ze ook horen. Dat zeg ik er ook bij. Maar als dat dan alles is. Arme, arme jeugd. Antonius, je voelt het, dat is echt. En dan zeg ik niet dat we allemaal de woestijn. Nou ja, als het waar is, dan kom je in de woestijn hoor. Hoe diep, dat is een verschil, maar je komt erin. Maar voel je wel wat er vanuit gaat. Ik weet het zelf nog toen ik van Augustinus hoorde. En dit is maar een middeltje hoor. Maar God is niks te gering dat je toch zegt. Die breuk van die man. Hè, en dat andere leven dat erop volgt. Ja, dat kan toch voor God. En door God gebruikt worden. Voor God gebruikt worden. En dat bedoelt de catechismus. Dat die godzalige wandel, hoe het ook verder ingevuld mag worden. Ook anderen kan winnen. Om het leven, dat oude leven, het oude leven te laten. Dat kan ook zijn tot stichting en opscherping van Gods volk. Om weer bij vernieuwing te wandelen in Gods wegen. Want, o Gods kinderen die er nog zijn, zo slordig. Zo zorgeloos vaak. Zo wereldgelijkvormig. Dan horen ze vanmiddag toch weer dat begeerlijke leven. En dan vlamt er toch iets op om ook zo te mogen wandelen en te mogen handelen. Ja, en nog zoveel meer. Maar we zouden afronden. Het vierde, daar ben ik u nog verschuldigd, ja. Vierde. En als je dat nou niet kent, die goede werken, zo zijn we begonnen, dan is er nooit wat gebeurd in je leven. Daar ben je in zo'n groot gevaar. En is het alleen maar slechtigheid, wat je voortbrengt, ook al zit je vanmiddag in de kerk. En waar die slechtigheid je brengt, oh, daar laat de Bijbel geen enkele onduidelijkheid over. En ik lees het met u. Wie die goede werken die opkomen uit een waar geloof niet kent. Wie die voortgaat als een onkuis, een afgoden die naar een echt breekt. Een dief, een gierigaard, een dronkaard, een lasteraar, een rover. Die zal eeuwig moeten branden onder Gods toorn. Eeuwig moeten branden. Om de Gods verbogenheid. Die zich tot God niet bekeren. Maar voortvaren in die zondeweg. En daar ligt nou het onderscheid met Gods volk, geliefde. Die weten ook wat zonde is. En ik moet ik zeggen, steeds dieper wat zonde is. Ze worden steeds groter zondaar. Maar dit is het verschil. Gods kinderen vallen in de zonde. Vallen in de zonde. En Paulus zegt, zullen we dan in de zonde blijven liggen? Om wat de genade toenemen? Nee. De Gods genade opstaan. Want zonde is een smart. Niet te dragen. Die kunnen wel vallen. Maar de goddelozen, en let eens op dat woord, die varen voort. Dat is het verschil. Vallen in de zonde of voortvaren, voortgaan in de zonde. En ook vanmiddag de kerk uit en weer doorgaan. Weer naar huis, weer ombekeerd. Slapen, werken en straks ontslapen. Maar niet in de Heer, in de hel. Voortvaren in de zonde. Voelt u het verschil? Gods kind valt en de goddeloze vaart voort. Maar wie zonder Christus vaart, vaart niet wel. Zonder geloof vaart niemand wel. En zoek dat nog te verkrijgen. Wat nog te verkrijgen is. En loop dan God maar aan. Heer, ik heb het gehoord. Goede werken nodig. Maar als ik me niet vergis, zou ik het toch daarom willen doen. U eeuwig groot te maken. Geliefde. Ach, en wat blijft er nou over voor de kerk? Ja, wat blijft er over voor de kerk? Voor de kerk blijft dit over. Ik heb het al gezegd. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen. Laten we eindigen. Heren, zo is ook deze zondag weer wat betreft de diensten ten einde. De berg zo hoog, zucht de ziel, zo hoog. Maar wat een moedgeving, God zo groot, dan zou het kunnen. Vanmiddag, goede werk in het dal. Ja, daar begint het. Om ermee op de berg te eindigen. Maar het zal toch hier geleerd moeten wachten. En Heere, dat is toch de lust en de liefde die gij schenkt voor al uw volk. Die liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Het grote verdriet van de kerk is hier die liefdedienst niet te beoefenen zoals het behoort. Wilt u ons gedenken, ook met onze kinderen, voorbeelden. En dan schrijnt het oude hart vanmiddag. De ouders kijken naar hun kinderen, misschien wel anders dan ooit tevoren, arm kind. Moet dan met zo'n vader en moeder doen. Maar Heren, dan hoeft het gelukkig niet met een vader en moeder te gebeuren. Want u kunt kinderen ook bekeren, ondanks vader en moeder. Dat is toch eigenlijk wel de gebruikelijke weg. Maar dan komt er een aanklacht, ook naar ons als gemeente. De voorbeelden. Woorden die wekken, maar voorbeelden trekken. Heere, geef ze nog. Maar de namen hoeven niet opgetekend te worden in de geschiedenisboeken. En dat willen ze ook helemaal niet. Toen Franciscus alles verliet. Een arme zwerver rondging. Zoals de vogelen des hemels het evangelie heeft verkondigd. Is dat niet om opgetekend te worden. Nog minder om zo nagevolgd te worden. Maar om er dit toch uit te leren. Als er werkelijk iets van de hemel in het hart valt, dan kan de hele wereld gestolen worden. En als we dat dan maar geleerd hebben, dan is het goed. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor de wereld. Bewaar ons voor onszelf. Schenk ons uw heiligheid. En ga ons daarmee voor. Ook de nieuw begonnen weken. Een week van, we hebben het ook vanmorgen gezegd. Beslissingen. Afscheid. Dan kunnen jullie juist nu wel in ons bidden. Wil haar, wil ons allen samen gedenken op de reis door deze wereld. En reis ook eenmaal uit deze wereld. Waarheen, pelgrim, waarheen reist gij? En een pelgrim die reist naar de eeuwige voorhoven. Naar de eeuwige stad Jeruzalem. Gedenk ons, om Jezus wil. Amen. 86 vers 6, zei onze slotzang. 86 vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.